Goedenavond, geachte luisteraar. Wij willen de voorlezing uit van de kerkvaders voortzetten. Het is wel niet donderdag geweest, maar het is nu vrijdag. We moesten gisteren dan voorgaan in de gemeente van Langbroek. Dat was afgesproken en we meenden dan dat de avondklok een einde zou hebben van de week. Zo was het dan voorgezegd door de overheid. En dat is dan weer de zoveelste leugen van de overheid. En dan is het dan ook voor ons dan, ja, dat we weer langer gegijzeld worden. En daarom willen wij dan ook voortzetten deze lezing. Volgende week hopen wij dat weer op de dinsdag en de donderdag te doen, als de Heer het geeft. En nu gaat het dan over de kerkvader Eusebius. En er zijn er wel veel meer geweest in de tijd, maar deze is Eusebius van Caesarea. Caesarea, dat is een Romeinse hoofdstad in Palestina. En hij leefde dus dan in de tijd van 263. De geboorteplaats van Eusebius is onbekend. En hij is in 339 na Christus gestorven. En dat was wel dan in Caesarea. Hij heeft een grote rol gespeeld, een belangrijke adviserende rol, tijdens het ecumenische concilie te Nicea. Het is een eerste concilie, een ecumenische concilie in de tijd geweest, die 325 na Christus samengeroepen is, naar aanleiding van de leer van Arius, die de godheid van Christus geloofd heeft. Dus deze concilie had als eigenlijk een hoofdthema, naast andere zaken over de Triniteit is gesproken, waarin dan de godheid van Christus duidelijk werd onderstreept. God, waarachter God en het eeuwige leven, licht uit licht. Daar wordt dan eigenlijk dan ook vastgesteld in dat concilie, de leer der heilige schrift. En dan is hij ook de persoonlijke adviseur geweest van de eerste christenkeizer, dat is Constantijn de Grote. Het is ook de schrijver van een omvangrijke kerkgeschiedenis. Veel van zijn schrijfwerk is ook bewaard gebleven, dat is bij alle kerkvaders niet het geval. Hij was dan bisschop en gelijk als dan al Gods kinderen ijverig zijn, hebben ze veel werk besteed, hebben exegetische werken gedaan en daar is nog veel van overgebleven. Nu is er dan aan de orde psalm 2. We hebben psalm 1 hebben wij niet helemaal klaargekregen van Ambrosius. Misschien dat er nog de tijd voor mag komen, dat weet ik niet, als ik mogen beleven. En dit is een messiaanse psalm, dus dat is christologisch ingevuld, oud-testamentisch, met de Messias, de Christus, de Zoon Gods. Die willen wij dan nu ook lezen. En daarom vraag ik uw aandacht ook voor deze psalm. We hebben die psalm zelf ook gepreekt in de tijd dat de lockdown begon. Van Gods wegen, vers van vers. Dus eigenlijk kunnen we ook nog wel eens een keer de preek ook weer toetsen aan wat oudvaders dan of in de kerkvaders dus dan in de tijd ook geleerd en daarover uitgesproken hebben. Dus dat wil ik nu dan lezen met u. De psalm 2 en psalm 2. En die luidt als volgt. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen zetten tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met de ijzeren scepter, gij zult hen in stukken staan als de pottenbakkerspad. Nu dan, gij koningen, handel verstandelijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dien ten ere met vrees en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer de toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen u eerst het aangezicht des Heren wel zoeken. Heer, het is goed dat wij in deze weg dan ook in de vernedering zijn. Wanneer wij de hoge gedachten van u hebben, van de majesteit en de heerlijkheid en dat dierbare woord van God waarin gij tot ons hebt gesproken, dan kan het niet anders zijn dan dat wij nederwaarts neerbukken en buigen voor uw aangezicht om die te erkennen. En heb ook de apostel gezegd, dan zij met alle ootmoedigheid dan bekleed, en dat de nederigheid voor de eer hebt te gaan. Wanneer we dat horen, dat er ook zulke dingen zullen gezegd worden, ook al is het de waarheid, wanneer dit er niet is, en dat erin gewist hebt te worden, ach, dan weten we het wel, Heer, dan komt de mens met zijn vlees en met zijn godsdienst naar voren, en dan is alles slecht, behalve dat hij het zelf is. Maar wanneer wij de ontdekking hebben dat wij wat we zijn, dan zullen wij daar ook van moeten verklaren dat het een wonder is dat gij naar ons komt om te zien. Gelijk als gij dat vandaag nog betoont in uitmoedigheid en goedheid. En daarom, als wij in deze verlegenheid gebracht hebben te worden, omdat we zien wie we zijn, voor het aangezicht van u de Heere, dat alleen maar door de Heilige Geest zou kunnen, omdat wij dan onszelf niet recht kennen, als dat zonder de Heilige Geest zou wezen, maar dan gaat het toch wel wezen dat wij hier dan met reden zeggen ons te verfoeien in stof en as te neer, vanwege onze zondigheid en verkeerdheid, dwaasheid en goddeloosheid. En Heere, wanneer wij dan zo voor ons eigen zouden moeten zeggen dat er niks meer zou kunnen het wat goed is, dan bent u het eigenlijk altijd weer geweest die dan te hulp hebt te schieten en te zeggen, ik zie, hier ben ik in de weg van het wonder. En daardoor de vleeswording van uw woord, zoals de Heer Jezus Christus is nedergedaald hier op de aarde, en in de schoot van de vrouw de moeder heeft ontvangen, en zo de vrouw, de moeder, het kind. Och, die omhelzingen van u, die in het leven dan ook mogelijk gemaakt worden door de menselijke natuur van Christus, waarin gij de armen hebt gehad om ze ook die uit het vuur uit te rukken als een brandhout, en te brengen in deze gezegende stand, en in deze verwisseling van staat, waarin gij de ziel dan komt te redden. O, wat een wonder toch van uw vrijmachtige genade en eeuwige liefde, wanneer gij zo dat overblijfsel naar de verkiezing de genade niet alleen van één keer, maar van keer tot keer komt te redden. Want dan kan het ook gezegd worden dat wij onderdrukt hebben te worden, wanneer wij naar dat vlees hebben te zien, en wanneer wij naar dat bederf, dat inwonend bederf, daarop hebben te letten. Ach, dan worden we daar vaker menigmaal overmand. En we vragen u dan of gij dan zo het plak wil maken, en ook nu, wanneer het woord der waarheid dan tot ons gekomen is, zoals dat in de Heilige Schrift verwoord is, en door de predikers ook in de vroege kerk dan al is uitgedragen, waarvan we ook zien dat de bezuin verheven hebt te worden, en dat het geklank zich tot de einde der aarde heeft gericht, wanneer het evangelie der waarheid van u tot deze uitgestrektheid van deze wereld reikt, tot aan de uiterste om te zoeken de zonen en de dochteren, die van verder moeten komen, en die dan van verder komende met smeking geween, zullen dan gebracht worden aan de voeten van u, die gezegende koning, die gij verhoogd heeft, nadat hij zo diep vernederd is, en dat hij zichzelf heeft vernietigd in de gestalte van een dienstknecht, welke heeft aangenomen uit de maagd Maria. Zou het toch allemaal tot uw eer en tot uw lof hebben te wezen, en daarom moeten toch ook alle dingen mee te merken ten goede, naar het voornemen van u, o God, van eeuwigheid, om ze te roepen uit de duisternis tot het wonderbare licht en uit de kracht van de inwerkende, heilige geest, die in zijn invloed en kracht het hart formeert, zo ook naar uw beeld en naar uw gelijkenis, om ze op te richten uit deze drek en zonde der aarde, waarin deze vergevende liefde van u de allesbeslissende betekenis heeft in de wegneming van onze schuld en vanwege onze zonde. En dan kijken wij menigmaal dan op hetgeen wat wij zien, maar Er zijn ook de dingen die we niet zien. En die van geziene dingen zijn dan tijdelijk. En die van u, de onzichtbare dingen, die zijn eeuwig. En wat zou het daar toch ons dan toch ook willen verlustigen? Kon het zijn dat wij daar vanavond ook in dit woord, wat hier dan zo fris en zo helder dan in uw kerk is uitgedragen in vroegere tijden, wanneer zij in de brandingen ook in de bressen gestaan hebben, waarin dat geestelijke leven juist door de verdrukking heeft te bloeien, en hier dan ook in alle omstandigheden van deze verdrukking, ja, toch op u gericht is, en komt gij dan toch te hulp? Mag dat ook zo zijn als wij in deze omstandigheden verkeren, waarin de hel hebt te woeden en de overheden der aarde tegen u zijn, en nu ook ons volk, ons Nederlandse volk, dan ook zo onderdrukt is, niet alleen door een schijnbare virus of werkelijke virus, die aan ernst niet heeft ontbreken en zijn verslagen herkent, en verdrukking die er zou zijn en die door angst wordt opgevoerd, en ook zo dan ook, heren, van al die dingen die de mens heeft uitgevonden, waarin ons Nederlandse volk nu gegijzeld is naar het oordeel van een paar mensen die het denken te hebben te zeggen. Maar mogen wij dan zo ook van u dan die vrijheid kennen en die blijheid kennen, dat juist ook aan deze dingen mee te werken, te hoeden, omdat nog meer het woord zal worden uitgedragen, en dat er nog groter de ernst zal worden gezien, en u nog meer benodigd zal worden, dat wij de toevlucht tot u vinden, en dat we aan die troon der genade verkeren, dat onze gedachten, de gedachten des harten, naar u wordt toegetrokken, om niet naar het wereldschoon en de ijdelheid van deze wereld te dingen, maar de hand van u te dingen, zoals gij die uitstrekt tot het verlorene, zoals gij het ook gedaan hebt naar uw kerk toen Petrus in de golven wegzonk, en zo van David toen hij daarvoor op die vlucht voor de vijand hebt geweest en in ballingschap in een oord hebt moeten zijn, waarvan hij verbannen is voor al degenen die opgingen naar uw huis, de feesthoudende menigte. Oh, mag dan zo ook dan van u dat wonder nog gezien, dat gij die sterke held zijt, die zijt tot de machtige, die aan de rechterhand des vaders gezeten is en die voor ons bidt, en die de hand heeft uitgebreid en met deze doorboorde tekenen van de handen die geslagen zijn in het huis uw liefhebbers, om fonteinen te openen, dat voor het eeuwige leven de zaligheid, waarin gelijk de handen zijn, waarin deze omhelzingen van het kruis aan hun wordt geschonken, en dat gij zo die liefde blijkt van deze stervende liefde aan dit verloren volk niet heeft onthouden, en zeker ook zo uitgestrekt is dat gij aan de rechterhand des vaders uitgebreid heeft, och zo met die zegen, die hoge priesterlijke zegen, mag dan dit woord dan nog gezegend worden, ja, mag dat woord van u dan nog verbreid worden, ook in onze huiskamers, en dat misschien voor velen dat een ongelegen moment te zijn, omdat deze dag en avond misschien voor de eigen is ingericht, maar heren, voor uw kerk en volk, dan mag is er iets liever om te horen van die koning en zijn schoonheid in dat werk, de zaligheid in Christus Jezus, in zijn arbeid en hetgeen wat hij is, in zichzelf als persoon, alles wat arm is, blank en rood en begeerlijk, wenselijk, de wens der heidenen, och, dat onze ziel zo naar u uit mag strekken, als met de armen des geloofs en des gebeds ook hier beantwoorden mag de roep waarmee gij komt te roepen, om ons voor uw aangezicht te krijgen in de gebeten of onder het woord in uw huis, waarin gij ook ons samen te roepen, waarin het zou kunnen alle geesten op uit zijn om de mens eruit te drijven, en met allerlei leugen en met verzinsels, en dan ook met deze dingen die benut en gebruik zijn van de vorst dit huis, er is om een grote slag te staan vlak voor uw wederkomst, om mensen te verderven, zielen te bederven. Mogen wij de genezing van u dan ook ervaren, wanneer wij zo ook dan met dit woord der waarheid tot ons komt en deze prediking nog gebruiken, om een gezond verstand en een gezond oordeel te geven over de zaken, helder inzicht en het doorzien en door de hulp van u dan geleid te worden, door die moeite heen, ook als wij ziek zijn. Want er zijn er die de ongeneeslijke ziekte hebben, die weten dat ze sterven moeten en niet kunnen sterven, oud zijn bij jaren en die dan ook zo, ja, het vonnis wat u uitgesproken heeft in het paradijs, dat het dan bekrachtigd gaat worden in de dag waarin wij worden opgeroepen om voor u te verschijnen. Gedenk zo dan ook de rouwdragende, waar we morgen weer aan het graf open te staan met die, wil gij zo ook dan nog ondersteunen en helpen in hun verdriet. En ook de jongere mensen die in de bloeiende kracht van hun leven staan, welke hier dan ook zo, terwijl dat er in de dingen van de zaken van deze wereld hun voortgang moet zijn, gekweld en getergd worden door vreemde besluiten, vreemde gedachten van mensen die nepgeleerden zijn. Ach, wilt u alsjeblieft ons bevrijden en verlossen, mogen we onder de regering en de macht van u dan, heren, dan geleid worden, dan is het goed en onder die schaduw van uw vleugelen vernachten en ons verblijden in de hoop die we op u hebben, niet beschaamd zijn. Gedenk zoals dan ook zo in het uurtje nog van dit lezen en breng het nog in onze harten als het kan, om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd willen wij de predikatie. Het is niet zo'n lange predikatie uit de psalm. En als wij dan nog enigszins de tijd hebben, dan willen wij dat ook nog wat met een ander deel uit het gebed van Anselmus bijvoorbeeld afsluiten. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volkeren ijdelheid? David spreekt hier een profetie uit, waardoor de komst van Christus bekendgemaakt wordt, namelijk op welke manier het in de toekomst zo zal gaan dat hij, Christus, door een complot van de Joden belaagd wordt, maar ook over alle volkeren heren en meester wordt, en dat alle die op hem hun vertrouwen stellen, als gelukkig ontkomen door zijn lijden. De eerste psalm, die zoals we zagen terughoudend spreekt, noemt slechts één persoon die het heil bereikt heeft, wel gelukzalig, maar deze psalm roemt de menigte en nodig tot de zaligheid, daar toch één volk onder de alle volkeren zijn roeping aanvaardt, nodig dit volk nu de koninkrijken van de aarde uit tot het heil. Deze goede gedadengaven, die in de toekomst van door Christus aan de mensen ten deel zullen vallen, voorspelt David dus de psalm na psalm 1. Het was immers consequent het gevolg dat wij eerst over de twee wegen ingelicht zouden worden, en pas daarna de gebeurtenis die betrekking hebben op de verlosser zouden gaan vernemen. Wie is de verlosser? Dat is hij door wie alle mensen die tot het geloof kwamen, nadat zij de weg van de goddeloosheid ontvlucht waren, de weg van de behoud ingeslagen zijn. Dat is werkelijkheid geworden door het geloof in hem. Dit wordt door de volgende woorden aangegeven: zalig alle die op hem vertrouwen. De koningen der aarde stelden zich op en de vorsten spanden samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. De gezalfde des Heeren kwam als verlosser bij de mensen, als de verlosser, zei ik, om alle volkeren te verlichten, als leraar der godsvrucht, als bewerker van de matigheid, als hoge priester der gerechtigheid, vanwege al zijn deugden en zijn goddelijke en ware kennis. Waarom, zegt hij, zijn de volken zo rumoerig, met het oog op de komst van zoveel en zulke belangrijke goede huisfeiten? Want hij is gekomen die de wet van Mozes vervuld heeft en tot volkomenheid brengt, zoals hij zelf verklaart met deze woorden: ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Door hem hebben de uitspraken van de profeten een vervulling gekregen. Hoe is het dan te verklaren dat zij zich daarmee bezig hielden voor het Joodse volk en zorgvuldig erover spraken, daar blijkbaar op een verkeerde manier aandacht en moeite aan besteden? Als wij kijken naar hem, die ze niet als hun heren wilde erkennen. Sterker nog, kijk eens naar de leiders van de volkeren in de hele wereld en de koningen der aarde, die in verschillende tijden de heerschappij verkregen. Wat voor moeilijks doorstonden ze, welke reden hadden om ze hem aan te klagen en valse aanklachten tegen hem in te dienen. Want daardoor lieten ze alle zich samen tot deze verkeerde eendracht brengen, dat ze tegelijkertijd een hinderlaag legden en een goddeloos plan ontwikkelden tegen de Heere God, die de God en koning is van alle en tegen zijn gezalfde. Zij zijn dus die oorlog hebben gevoerd tegen de verlosser, die door de Heere van alle en door God zelf tot de mensen gezonden is, en die zijn leer hebben vervolgd en de kerk in verschillende tijden moeilijk gemaakt hebben. Ik bedoel, de vorsten en de koningen der aarde waren onwetend dat ze niet alleen tegen Christus, maar ook tegen hem door wie Christus gezonden is, tegen God de Vader, hun goddeloosheid hadden begaan. Wij zien dus dat in deze profetie duidelijk uitgedrukt wordt dat Christus door een heimelijk complot van de mensen aangevallen zou worden, en dat hij in het volgende gedeelte expliciet de Zoon van God genoemd wordt. Maar ook leren wij dat alle volken en einde der aarde tot een erfenis aan hem door de Vader geschonken moeten worden. En de heilsgeschiedenis laat zien dat al die zaken in onze ede verlossen vervuld zijn. Maar er zijn bij de Joden ook andere gezalfden geweest, namelijk de priesters en koningen van dat volk. Dat zegt u misschien, maar leg mij dan eens uit. Verzoek ik u of wie van deze gezalfden kan, wat in de profetie gezegd wordt, betrekking hebben. Wie anders is immers dan door listen en bedrog aangevallen? Wie anders heeft als zoon van God vals aanklacht aangehoord? Wie anders zal alle volken kunnen besturen? Niemand toch? Het zou zelfs onmogelijk zijn iemand anders die zo is geweest tevoorschijn te brengen. Immers, alleen onze verlosser Jezus Christus heeft met deze naam van hem de hele wereld vervuld. En in hem alleen zijn al die zaken voorzegd en waren tot hun uiteindelijke vervulling gebracht. Wat zeggen nu die heidenen, die woedende volkeren? Laat ons hun banden verbreken, en laat ons een juk van ons werpen, die in de hemel woont, zal lachen, en de Heere zal hen bespotten. We denken aan deze woorden, inhoudelijk in verband staan met de woorden, die in Lapsalma geschreven zijn. Lapsalma, dat is een onderbreking, dat is een witte regel, dus daar houdt hij eventjes op, voordat hij verder gaat. Gaat dan verder, laat ons die banden verbreken en laat ons ons hun juk van ons werpen. De heidenen zijn door die banden van hun eigen zonde vastgesnoerd. Ze zijn niet vrij, ze zijn zelf in hun eigen zonde verstrikt geraakt. En Christus zei, of tegen de engelen die hem dienden, of tegen de Vader en de Heilige Geest, of ten derde tegen zijn apostelen en de herauten van het evangelie, laat ons hun banden verscheuren. Hij spoorde hen daarmee aan om de zojuist genoemde banden los te maken en te verbreken. Er zijn echter ook volkeren die onder het juk van de wet lichamelijk worden vastgehouden. Zelf is hij er dan de bewerker van om deze wet af te zien. Want wat eerst ingesteld en voorgeschreven is, vat hij nu niet meer op als een goed. De volken die door Christus naar de geestelijke wet worden geleid, die wel voorzien is van goede instellingen geboden, die leggen het zware juk van de letter, die dood neer. Want de verlosser spreekt de voormelde dienaar van hem zo toe, laat ons hun juk van ons werpen, dat van ons kan, zo worden uitgelegd, laten we dat juk ver van ons werpen, zonder daarover te aarzelen, en ons niet van ons stuk laten brengen, door de smeekbeten van hen, die belast worden door dat juk. Ook kunnen we van ons nog anders en als volgt opvatten, ikzelf die verkeer met de volkeren die ijdele dingen bedenken, ik die het leven leid, ben onder het juk van hen, want ik ben besneden, en laat ons hun juk van ons werpen, van ons wil zeggen, van mij en van hen die met mij eens gestemd zijn. Ik bedoel hen die de wet nu nog in acht nemen, alsof zij bijdraagt tot ons heil. Want deze wet draagt allerminst bij tot ons heil. Er is nog een andere opvatting mogelijk, namelijk deze, omdat wij denken dat die last is ons opgelegd tegen onze wil en die door anderen laten we daarop een juk van ons werpen. Wij durven immers wel te beweren dat deze emotionele oproep van Christus komt, juist vanwege zijn liefde jegens hen, die door dat juk ter neer worden gedrukt. Daar gaat men immers ook vanuit, bij alle mannen die barmhartigheid betonen, die allemaal zonde beschouwen als waren ze van hunzelf, mogen dit ook werkelijk gelden voor deze bannen van de barmhartigheid, voor de heidenen en voor de Joden. Nu moet echter dat stukje, die in de hemel woont, zal lachen in verband worden gezien met de koningen der aarde, die in opstand zijn gekomen. Dan krijgen wij dus, om deze koningen zal God, die in de hemel woont, lachen, aangezien zij met de aardse mentaliteit behept zijn, want ze hebben het heilig beleid en de wijsheid van God betreffende incarnatie, de vleeswording van Christus, niet begrepen. Maar dat gedeelte in de Heere zal hen bespotten, moet ook dit tekstgedeelte worden betrokken. De vorsten zijn immers hiervoor samengekomen, namelijk opdat deze vorsten uiteindelijk door Christus bespot zouden worden. Want zij hadden zich verzameld tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Deze woorden passen zeker bij de Zoon van God die goed is, omdat wij toch, omdat het feit dat de volken hebben geboet en de volkeren ijdelheid hebben bedacht, de banden verbreken van de volkeren die hebben geboet en het juk van de volkeren die ijdelheid hebben bedacht van ons werpen. Maar omdat de zojuist de genoemde koningen en vorsten de aarde zich niet zo gemakkelijk een geneesmiddel laten toedienen, beveelt de Heilige Geest de banden van de afgodsdienst van de heidenen en van de volken, van de koningen en van de vorsten, van de zichtbare en de onzichtbare goden te verbreken. En de Heilige Geest gebiedt hierom het zware juk van de zonden uit eigen hart weg te doen, want hier waren we eerst aan onderworpen aan andere vorsten om vervolgens daarvan bevrijd het lichte juk van de Verlosser te ontvangen, waardoor hij ons oproept met deze woorden: kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en zie dat het zacht is. Deze woorden zijn verder ook gezegd met betrekking tot de volkeren die de Vader aan Christus gegeven heeft. Daarvoor is verteld over hen die tot de leer van Christus zullen naderen en die aangespoord worden om niet langer het oude juk op hun schouders te blijven dragen en niet verstrikt te blijven in de panden van hun vorige misdaden. Want sommigen zijn voor hen vroeger kwade meesters en vrede vorsten geweest. Ik bedoel de kwaadaardige boze machten die men ooit voor goden heeft gehouden en die hun zware lastig juk oplegden, zodat zij hun ziel tot het alledaagse niveau naar beneden moesten drukken. Zo bonden zij zich met vast aan de banden der goddeloosheid. Maar nu wordt hun bevolen de heerschappij van al deze machten te ontvluchten en hun toevlucht te nemen tot de redder en de verlosser der mensheid, aangezien hij hen tot een erfenis van zijn vader gekregen heeft. Laten we dit vooral doen, zei hij, die de erfenis van Christus waardig acht worden, wij die bekend zijn met de tekst, die in de hemel woont, zal om hen lachen, namelijk om de volkeren die tegen de Heer en tegen zijn gezalfd in opstand zijn gekomen, en de Heere zal hen bespotten. Deze zaken werden vroeger al geprofeteerd, maar later heeft het Joodse volk dit alles tot het einde toe moeten doorstaan. Het werd belegerd en is overwonnen, niet lang nadat het complot had gesmeed tegen de zaligmaker, en in andere tijden hebben de vijanden van de kerk van Christus evenzo dezelfde dingen ondervonden. Want zij zijn allemaal overwonnen door de Heere, die in de hemelen woont, door zijn immer verborgen hand door hem, die zij zelf in een oorlog durfde aan te vallen. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, en in zijn woede zal hij hen verschrikken. Waarlijk, zullen zij in de tijd van het gericht gevaar lopen voor de toren van God, en al de vijanden van zijn heilzaam woord zullen door de woede van hemzelf worden verstrooid. Immers hij zelf, die door hen aan het kruis gehecht is en aan de dood is overgeleverd, die in de hemelen woont en alles in zijn hand heeft, hij zal om hen lachen, en zijn vader, die juist met Christus aangevallen wordt, zal hen bespotten en hun straffen geven zoals ze verdienen, zoals hij ook in zijn toorn heeft gedreigd. Maar ik ben door hem tot een koning aangesteld over Sion, zijn heilige berg, en ik verkondig het besluit van de Heere. Al deze dingen en wat eraan gelijk is, zegt de schrift, zullen zij die samenspannen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde moeten ondergaan, en hun einde zal zodanig zijn dat ze Christus als koning moeten erkennen. Dat ik echter na zo'n grote complot en na zoveel foltering als koning door de Vader zelf wordt aangesteld, ik die het besluit van de Vader aan u zal verkondigen, dat laatste zal zonder twijfel de prediking van het evangelie geweest zijn. En wat betreft het volgende, zijn heilige berg, ook als deze heilige berg van God, die de hemelse berg geweest, waarover Paulus in Hebreeën 12 vers 22 schrijft en zegt, u bent genaderd tot de berg Sion, en ook al wordt op een andere plaats gezegd, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, dan wil dit toch even goed zeggen, dat hier op de aarde aan hem het koningschap is toebedeeld. Een deel dus van de kerk die boven is, en ook de kerk die op de aarde verkeert, aangezien zij naar hetzelfde einde toe gaat. Op welke wijze Christus echter door de Vader in het hemelse Sion aangesteld zal zijn als koning, dat kunnen wij begrijpen uit het volgende, dat tot hem gezegd is, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten, in Psalm 210 vers 1. Welke vijanden bedoelt hij anders dan degene die boven vermeld zijn, die zich tegen hebben verzameld en in opstand zijn gekomen? De vorsten, de koningen, de heidenen en de volkeren, de Vader heeft immers beloofd dat hij deze vijand onder zijn voeten zal onderwerpen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat heden is een tijdsaanduiding. Het duidt hetzelfde aan als de dag van vandaag. Maar waarom spreekt David hier dan niet over de dag? De dag is eigenlijk een onderbreking van de tijd. Daarom spreekt hij hier dus over heden. Waarom zegt de Heere nu tegen hem, heden heb ik u gegenereerd? Dit is blijkbaar gezegd over het feit dat hij, Christus, geboren deed worden in onze tijd. Een gebeurtenis die door Gods alwijze bestuur heeft plaatsgevonden. Want over dat geboren doen worden zonder begin, daarover heeft David gezegd, uit de baarmoeder heb ik u voortgebracht, voor de dageraad, Psalm 110 vers 3. Hij wordt echter heden gegenereerd, niet het begin van zijn bestaan ontleed aan zijn geboorte, maar komende door adoptie van het mens zijn, overeenkomstig Gods alwijze bestuur aangaande de incarnatie, de vleeswording. En al wie van hem macht ontvangt om een zoon van God genaamd te worden, die wordt dit wanneer hij tot een zoon wordt gemaakt in de wedergeboorte door de doop. Maar hij die toch al iets was voordat hij zoon werd, werd op dat moment, hetzelfde ogenblik, als zodanig bekendgemaakt. Men zegt dat de eigenlijke betekenis van de Hebreeuwse tekst, ik heb gebaard, na de lezing van Aquilus, deze betekenis aangehouden heeft. Maar de apostel heeft, hoewel hij deskundig is in het Hebreeuws, in de brief aan de Hebreeën gebruikt van de versie van de Septuaginta. Het wordt echter zo verklaard, dat al deze woorden in onze verlosser Jezus Christus vervuld zijn, en niet in een ander. Wat dat volgende tekstgedeelte betreft, hij is van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting, daarvan heeft niemand van de oude profeten ooit gezegd, dat hij bij een andere gezien is of in vervulling gegaan. Want Mozes heeft dat aan niemand dan alle heidenen opgedragen. David en Salomo ook niet. Nog iemand anders van alle de profeten en de koningen die er van eeuwigheid af geweest zijn. Maar juist de helderheid van de tekst zelf legt uit de getuigenis vanaf dat deze zaak alleen op onze verlosser van toepassing kan zijn. Want het evangelie, de evangelieklank van zijn apostelen, is bekend geworden in de hele wereld en hun woorden zijn doorgedrongen tot het einde der aarde. Gij zult hen hoeden met een ijzeren scepter, gij zult hen verbrijzelen als de vazen van een pottenbakker. Wanneer u de macht over alle ontvangen hebt, zult u over al die eerder genoemde personen de herders en heersersstaf zwaaien. Die personen zijn namelijk alleen die tegen u gewoed en zinloze dingen hebben gedacht, maar ook in de opstand gekomen zijn en hebben samengespannen tegen u, met name de koning en de vorsten der aarde. En die zult gij dan regeren, niet met een herderstaf, zoals het hoort bij makke schapen. Zo'n staf bestaat uit heilzame woorden en leringen, want de schapen van Christus worden met een dergelijke en redelijke staf bestuurd, bijvoorbeeld in de kerken of in de geestelijke voeding van de Heilige Schrift. Maar die eerder bedoelde personen zult u regeren met een ijzeren scepter, want daarmee zal hij hen zelf en hun overwegingen verbreken en als een vat van een pottenbakker verbrijzelen, zo wordt het hier bedoeld. Hij noemt het Romeinse Rijk dat onmiddellijk na de komst van onze verlosser machtiger tevoorschijn is gekomen, de ijzeren scepter, want toen direct daarna velen met verschillende heerschappijen van vorsten verdwenen en de regerende macht van de velen in allerlei gebieden opgeheven is, verkreeg hij het Romeinse Rijk als één geheel. Dit Rijk wordt in de profetie van Daniël van de aanduiding van ijzer voorzien, want daar wordt over een standbeeld gesproken waarvan de onderbenen en de voeten van ijzer zijn. En Daniël heeft hiervan als volgt een verklaring met een volgende woorden gegeven: het vierde koninkrijk zal sterk zijn als het ijzer, want het ijzer zal alles vermalen en verzwakken. Daniël 2 vers 40. Bezien u met mij, als u wilt, nog eens nauwkeurig het visioen van de profeet. En zie, het vierde dier was verschrikkelijk, zijn tanden waren van ijzer, en het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten, Daniël 7, 7. Zegt dat dit visioen, van dit visioen. We geloven dus dan, dat dit koninkrijk met deze tekst uit Psalm 2 wordt aangeduid. Gij zult hen hoeden met een ijzeren scepter, gij zult hen verbrijzelen als de vazen van een pottenbakker. Toen Christus immers, terwijl zijn macht verborgen en onzichtbaar was, van de Vader de volken van de hele aarde als erfenis ontvangen had, wijdde hij hen, die hem leerden kennen en in zijn schaapskooi bleven, en leidde hem, maar ook weer terug van de goede weide. Dat deed hij en dat doet hij, zo dat zijn schaapskooi, als zij dit begrijpt, vervolgens, want dan zegt hij, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij deed mij nederleggen in grazige weiden, hij voert mij naar wateren der rust, hij verkwikte mijn ziel. Verder onderwerpt hij uit de heidenen hen, die hem aanvallen en die zich tegen zijn schapen verheffen, aan zijn ijzeren scepter door hen te bedwingen en te temmen door de macht van Roma. Zo is toch de werkelijkheid geweest dat de onverzadigbare gemoederen van de heiden en hun aanval op de kerk van God alleen door de dreiging die van de Romeinen uitging tegengehouden werden. Want de vorsten van de steden en de volkeren zouden zelf beslist niet toegelaten hebben dat de leer van Christus in hun midden was blijven staan, ik bedoel de leer, waardoor de dwaling van de heidenen, de heidense machten uit hun midden werd weggenomen. Maar aangezien zij de Romeinen vreesden en die als een bedreiging zagen, terwijl de Romeinse bevelen hen in bedwang hielden, opdat ze niet zouden toegeven aan wat zij eigenlijk wilden op hun hoofd zouden opheffen tegen de heiden, zo beteugelde God hun mentaliteit en hield hen in toom. Ook door een andere goddelijke heimelijke kracht wijdt Christus zijn schapen langmoedig en wijkt hij nooit van hen naar zijn belofte, waarmee hij zichzelf verplicht heeft door deze woorden: waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En op een andere plaats, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Op hen die op verschillende momenten tegen zijn schaapskooi opstaan, komt hij zelf af en opnieuw door zijn verborgen en onzichtbare macht, en hij kastijdt hen met zijn ijzeren scepter, sterker nog, hun trots en hooghartigheid van hun arrogantie verbreekt hij als vazen van een pottenbakker, zoals zij nu talloze van hen, die door de godswegen gezonde zweepslagen bebogen en verslagen zijn, zelfs eer aan God brengen en hun goddeloosheid belijden. Gij zult hen verbrijzelen als vazen van een pottenbakker. Maar hij verbrijzelt hen niet alleen om hen te gronden te richten of hen te vernietigen, maar om hen opnieuw te vormen. Dit is immers het doel van de pottenbakker, wanneer hij zijn eigen vazen verbrijzelt, aangezien hij zijn eigen materiaal, dat nog vers en goed is, bewaart, nog voordat het aan het vuur is toebetrouwd. Hiervan getuigt de profeet Jeremia, zegt, wanneer hij zegt, alsof hij de persoon van God is, die aan het woord is: zal ik bij u niet kunnen doen zoals een pottenbakker, huis van Israël, zegt de Heere, dat wil zeggen, zo ook gevallen opnieuw vormen en weer terugbrengen in hun vroegere vorm. Nu dan, koningen, wil de boodschap begrijpen, laat u bestraffen, rechters van de aarde, die de Heere met vrezen dient, Heere met vrezen, vreugt u met beving, neem het ter harte wat hij u leert, opdat hij niet toornig op u wordt. Hij zet hier duidelijk de wet van het evangelie uiteen en zegt daarmee, nadat het woord van God daaruit overgebracht is, omdat de vorsten en de koningen moeten worden gewijd met een ijzeren scepter, wees op uw hoede. U hebt zich ervan bewust, bent u er eigen van bewust, begrijp hoe groot de macht van hem is, die de volkeren de aarde van de aarde ontvangen heeft tot een erfenis en hoedanig de ijzeren scepter is die tegen u opgeheven is. Maak een einde aan het oorlog voeren tegen hem, maar geef u liever over aan de redelijke leer. Nu u het begrip van deze christelijke leer gekregen hebt. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden, wel gelukzalig alle die op hem vertrouwen. Dat echter de woede en heftige toorn bij God geen hartstocht kent, dat heeft de zalige Paulus verklaart met deze woorden, maar in overeenstemming met uw hardigheid en uw onbekeerlijk hart, hoop op u voor uzelf toorn op de dag van de toorn, Romeinen 2 vers 5. Met deze woorden duidt hij aan, dat de straf op de zonde woede en heftige toorn wordt genoemd. Maar juist degene die op Christus vertrouwen, die in deze hele psalm profetisch al wordt aangekondigd, die zullen niet veel later, want het huidige leven is kort, wel gelukzalig worden bevonden. Met deze woorden verzegelt hij de letters van waarin psalm 1 ontbrak. Het is immers niet voldoende om niet naar de raad van de goddelozen te gaan en niet te staan in de weg der zondaars en alles alleen slechts te wet overdenken. We moeten immers niet tevergeefs de wet overdenken, maar het is juist belangrijk om vanuit deze zaken te komen tot de kennis van Christus, om naar dat aspect van hem en naar die erfenis van hem toe te gaan en in ons geloof en in onze daden juist op hem te vertrouwen. Aangezien de strekking van deze twee psalmen een en dezelfde is, zij zijn terecht bij de Joden in het Joodse originele aan elkaar verbonden. Ja, tot zover is dan de preek van Eusebius van Caesarea. En daarmee zijn wij ook wat vroegtijdig aan een einde gekomen. En dan wil ik eigenlijk dan ja, de gebeten nog een keer weer onder de ogen zien. En voortzetten wat wij bij Anselmus geëindigd zijn. Het zijn dan zeer aansprekende gebeden, welke dan ook voor ons dan van groot belang hebben te zijn in onze onsterfelijkheid van de ziel. Ja, de adem der ziel kunnen wezen wanneer zij door de Heilige Geest ja, met brandende harten worden gedaan. En daar kunnen wij dan ook wel bij deze man ook vinden ter afsluiting de volgende predicaties. Ja, we willen ook nog wel weer bij Augustinus of ook bij Chrysostomus stilstaan. Maar we hebben juist eigenlijk ook wel deze kleine gekozen om ook hier weer iets van u, van Anselmus, voor te lezen. Het is eerst is dat een gebed tot de Vader en dan hebt hij ook een gebed tot de Zoon. En dan hebt hij ook weer in zijn gebed hoe wij op Christus moeten zien en hoe wij ootmoed moeten betrachten. En daar wil ik dan eigenlijk dan ook wel nog u weer een stukje in voorlezen van Anselmus dus. Ziet, o Heere, heilige Vader, van uw heiligdom op de hoge woningen der hemelen, en aanziet deze heilige offerande die u offert, onze priester, uw heilig kind, onze Heer Jezus Christus, voor de zonde der uitverkorenen, van zijn uitverkorenen, en wees verzoenend over de menigvuldigheid onze boosheid. Ziet, de stem des bloeds van onze broeder Christus roept tot u van het kruis. Want wie is hij die daar hangt aan het kruis? Hangt, zeg ik, want de verledene dingen zijn voor u als de tegenwoordige. Bekend, o Vader, dit is de rok van uw zoon, de waarachtige Jozef. Een kwaad beest heeft hem verslonden. En hij heeft in zijn gramschap zijn kleed vertreden. En heeft al zijn schoonheid met de overschot des bloeds besmet. En ziet, hij heeft 5 grote jammerlijke wonden in hem gelaten. Ziet, o Heere, de mantel die de kuise jongeling heeft gelaten in de handen van de overspelige geslacht van de Egyptische hoeren. Willende liever zijn kleed verliezen dan zijn reinheid, willende liever zijn zonder mantel des lichaams in de kerken des doods dalen, dan met grote eer der wereld de raad der kwade hoeren te volgen. De raad, zeg ik, die de duivel gaf, zeggende, deze dingen zal ik u geven, als gij nedervallende mij aanbidt. Het welk had geweest bij de overspelers te slapen, nu, o heilige hemelse Vader, wij weten wel dat uw zoon leeft, en dat hij heerschappij heeft in het ganse land van Egypte, ja, in alle plaatsen uw heerlijkheid, want als hij na uw gebod gekomen was, uit de kerken des doods en der hel, afgeschoven hebben de krans zijn sterfelijkheid, en het kleed van het vlees veranderd hebbende, zo is hij vertoond in de schoonheid der onsterfelijkheid, en gij hebt hem met heerlijkheid ontvangen. Hij heeft omgeworpen het rijk van de vrede koning Farao den duivel, en hij is met groot triumf door zijn eigen kracht opgeklommen boven alle hemelen, en gekroond zijnde met heerlijkheid en grote eer, zit hij aan de rechterhand voor uw aangezicht, biddende voor ons. Want hij is onze broeder en ons vlees. Aanziet, Heere, het aangezicht van uw Zoon, Christus, die u tot de dood toe gehoorzaam geweest is, en laat van uw ogen niet gaan de littekenen zijn de wonden in de eeuwigheid. Maar wees altijd gedachtig, hoe grote voldoening dat gij van hem voor onze zonden ontvangen hebt. O Heere, of gij in de weegschaal hing, onze zonde daar wij gramschap mede verdiend hebben tegen de smart die voor ons onnozel geleden heeft, uw lieve zoon, zekerlijk dat lijden van uw zoon zou zwaarder wegen en waardiger zijn dan dat gij daarvoor ons uw barmhartigheid zou over ons uitstorten, dan de zonde zijn, dat gij daardoor uw barmhartigheid ons zou willen onttrekken door gramschap. O hemelse Vader, u moeten wij danken, alle tong, voor de overvloedigheid uw goede tierenheid, dat gij uw enige barmhartige, uw geliefde Zoon, niet heeft gespaard, maar hebt hem voor ons alle overgegeven tot de dood, opdat wij in den hemel hebben zouden bij u zo'n grote en getrouwe advocaat en voorbidder. O Heer Jezus Christus, allersterkste beminnaar, wat dankbaarheid, wat vergelding zal ik u weten geven. Ik, arm vuil schepsel, die niet dan aards en pulver ben, wat had gij voor mijn zaligheid hebben kunnen doen, dat gij niet gedaan hebt? Gij hebt uzelf van het hoofd tot de voeten toeganselijk in de wateren van lijden geworpen, opdat gij mij geheel daaruit verlossen zou, want de wateren waren gegaan tot in het binnenste van mijn ziel, maar gij hebt uw ziel tot de dood toe willen verliezen, opdat gij mijn verloren ziel mij wederom geven zou. En alzo hebt gij mij met dubbele schuld verbonden, want ik ben uw schuldenaar voor hetgeen dat gij mij gegeven hebt, en nog voor hetgeen dat gij om mijnentwil verloren hebt. Ik heb anders niet dan dat ik wedergeven zou voor mijn leven, dan dat gij mij tweemaal gegeven hebt, eens in de schepping en eens in de verlossing, dan datzelfde leven. Maar voor uw ziel en lichaam, die zo om mijnentwil gepijnigd zijn, weet ik niet wat ik u, enig mens, zou kunnen vergelden. Want al kon ik daarvoor geen hemel en aarde en al haar sieraad, zo zou ik daardoor niet kunnen betalen. Maar het moet van u komen, o Heere, dat ik het zelf betalen kan. Ik moet u lief hebben met mijn ganse hart, mijn ganse ziel, mijn ganse gemoede en met alle krachten. Ik moet uw voetstappen navolgen die u verwaardigd hebt voor mij te sterven. Maar hoe kan dit in mij volbracht worden dan alleen door u? Mijn ziel moet hangen aan u, want al haar kracht is uit u. O Heer Jezus Christus, mijn Verlosser, ik aanbid u als waarachtig God. Ik geloof in u, ik hoop op u, ik zucht tot u met alle begeerte. Help mijn onvolmaaktheid, ik buig mij geheel tot de heerlijke wapenen van uw bitter lijden, daar gij mijn zaligheid daardoor gevrocht hebt. O Heer Jezus Christus, ik aanbid uw naam, uw victorieus kruis en de doornenkroon die nagelen roodgeverfd zijn van uw bloed en vrede speer in uw heilige zijde gestoken is, uw wonden, uw bloed, uw begraving, ik voel victorieuze opstanding en de verheerlijking aanbid ik u onmoediglijk. Want ik in alle dingen ruik ik een aangename reuk des levens. O Heere, verwek mijn geest door deze levende reuk van de dood der zonde. Bewaar en sterk mij door uw kracht, door de schalkheid des duivels, opdat het juk uw geboden mij zoet worden, en dat de last van het kruis, het welk gij mij gebiedt u na te dragen, de schouderen van mijn ziel licht en verdraaglijk wordt. Want wat is mijn sterkte, dat ik na uw geboden al de zware moeilijkheden der wereld geduldig zou kunnen verdragen? Of heb ik de hertsvoeten, dat ik met snel lopen door de toren en de oneffen heidenvelden van mijn lijden u zou na kunnen volgen? Maar hoor toch mijn stem en buig over mij, uw knecht, dat zoete kruis, het welk een boom des levens is, al degenen die het aanvaarden, opdat ik ook in de geest vrolijk tot u mag lopen, en dat ik zonder matheid u mag dragen het kruis dat vele vijanden heeft. Leg het op mijn schouders, dat goddelijke kruis, wiens vrede de liefde zich uitstrekkend over alle schepselen, wiens langheid is in eeuwigheid, wiens hoogte is de alvermogendheid, wiens diepte is de ondergrondelijke wijsheid. Vestig daaraan mijn handen en mijn voeten en trek mij, uw knecht, aan de gehele gedaante van uw lijden. Geef toch mij, bid ik u, dat ik u schuw de werken van het vlees die gij haat, en dat ik doe de rechtvaardigheid die gij bemint, en dat ik in alle dingen uw eer zoek, opdat alzo bij linkerhand, nou, met de nagel der matigheid en met de rechterhand, met de nagel der rechtvaardigheid aan het kruis, aan uw kruis genageld zij. Geef mij aan mijn hart, dat het altijd denkt aan uw wet, en dat ik al mijn gedachten werp op u, en dat alzo mijn rechtervoet met de nagel der wijsheid aan uw kruis gevestigd wordt. Geef mij dat de zinnelijkheid zij een dienst maakt van mijn geest, en dat de onzalige voorspoed van dit leven niet verslappen, of dat de zalige tegenspoed niet verderven, het loon des eeuwige levens, opdat mijn linkervoet ook met de nagel der sterkte aan het kruis gehecht zij, uw kruis, en dat in mij ook een gelijkenis der doornenkroon van uw hoofd zij, zo geeft mijn hart de beweging der zalige bevinding en medelijden door het verdriet van een ander, en de stoken der toren met liefde achtervolgende, met hetgeen dat recht is voor u, en dat ik tot u bekeerd word in mijn verdriet, als mij drieënlei doornen doorsteken. Ik zou wel willen dat gij mij ook de spons op het riet aan mijn mond zette, en dat gij mij de bitterheid der edik te drinken geeft. Ook zoude ik wel willen dat gij door uw schriftuur mij reden gaaf te smaken, en te zien dat de vloeiende wereld niet dan een ijdele spons is, en hoe dat al de haar begeerte wellustigheid bitterder dan edik is. Hierom, o hemelse Vader, wil mij gunnen, dat deze gulden kelk van Babyloniërs, die het aardrijk dronken maakt, mij met haar ijdel schijnsel niet verleidt, om nog met valse zoetigheid niet dronken maakt, gelijk zij degene doet die in de duisternis achter voor licht, en het licht voor duisternis, en die het bitter zeggen zoet te wezen, en het zoete bitter. De gemiddelde wijn met gal gemengd staat mij wel niet aan, omdat gij daarvan niet drinken wilde. Misschien daarom, omdat het grote bittere nijdigheid en de boosheid van uw kruis betekende. Maak mij uw knecht gelijkvormig uw levende dood. Werk in mij dat ik de zonde afsterve naar het vlees, en dat ik in de gerechtigheid leef naar de geest. Maar opdat ik het gehele beeld des gekruiste Heer Jezus mag dragen, zo laat ook in mij volbracht worden de gelijkenis van hetgeen, dat na uw dood de onverzatbare vreedheid der boze Joden in u gewrocht heeft. Laat u levendig en krachtig woord mijn hart doorwonden, het welk doorsnijdender is dan alle scherpe spiezen, en daardoor het tot het binnenste van mijn ziel, en laat het voortbrengen uit mijn rechterzij, het bloed en water, de liefde Gods en des naaste, de laatste wint mijn geest in een zuiver laken, in het welk ik rusten mag, en komen tot u in de wonderlijke tabernakel, daar gij mij verbergen zult, tot dat uw gramschap voorbij gegaan is. Tot zover een deel van de gebeden die Anselmus heeft gedaan, en in de besluiting van een verklaring, deel van de verklaring van Psalm 2, de Messiaanse psalm door Eusebius van Caesarea. Wij willen nu dan ook nog proberen te danken. Heere God Almachtig, u hebt ons dan in onderricht willen geven in hetgeen wat wij het woord der waarheid voor gelukkig mogen achten. En waar wij dan in gelukkig kunnen zijn en zullen zijn, als wij daarin van u geleerd en van u begekeerd zijn en verwaardigd zijn om op dat pad uw geboden te lopen in de voetstappen van de Heer Jezus Christus. Wij hebben hier gezien hoe dan de koningen der aarde veroordeeld zijn, en wij kunnen dat ook in de toepassing zien, de dingen die nu geschieden, waarin zij geweld hebben gedaan ook op de gemoederen der mensen, en ze in angst hebben bezorgd onder de slagen Gods, en niet naar u toegedreven hebben, maar naar u afgedreven hebben. Hoe anders is dat dan van u, Heer Jezus, die met de kracht van uw liefde trekt, die niet verwijt en die zalig maakt en brengt aan uw voeten, en op deze wijze dat wij in dat lijden dat wij van u gelijkvormig zijn, ook de genieting van uw lijden hebben, en in de kracht van uw opstanding onze troost en onze rechtvaardigheid, dat deze bloedende wonden dan de bediening zijn voor ons gemoed, om helderheid te kennen in hetgeen wat er in het lijden van Christus is, om ook zo dat lijden geduldig te kunnen ondergaan, en met dezelfde zachtmoedigheid bezet hebben te wezen, die zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Mogen wij in die wonden schuilen en onze wonden verzoet weten, waarin we dan aan u willen gelijk zijn, al zouden wij de doornkroon moeten dragen, en de drinkbeker niet willen opheffen, omdat u het niet hebt willen doen, wanneer het over edik en over gal gaat, maar dat wij dat lijden in dat borgwerk van Christus zoveel vinden in ons lijden, dat wij uw lijden verstaan uit uw lijden, en uw troost uit uw opstanding. O God Almachtig, wil dan nu, in deze donkere tijd waarin men het licht voor duisternis houdt, en het duister voor licht, het bitter voor zoet en zoet voor bitter, waarin men het woord van u komt tegen te spreken, en zoveel aan de waarde hecht aan hen, die u niet kennen en u vijandig zijn, terwijl dat zij uw woord vertrappen en uw knechten vertrappen, maar nochtans vertrapt het ons niet, wanneer wij de zoetheid van dit lijden, juist dan ook juist u nog veel meer mogen kennen, en juist dan ook uit het lijden toch de zoetheid, en juist uit dat lijden de bitterheid der zonde kennen, de zoetheid van u en de bitterheid van de zonde. Het is weer avond geworden, de dag is gedaald, wij stoppen er nu weer mee. Mag het nog tot overdenking zijn en tot meditatie, mag de oefening des geloofs zijn, en dat wij van al die dwaasheden van onze tijden, het zij in de kerk, het zij in de burgerlijke maatschappij, afgebracht worden, en onze zielen gewijd en geheiligd weten in dat geestelijke leven dat alleen in u is, en maak uw kerk op die manier nog vol. Wend het dan nog aan ten goede voor ons allen. Zegen ons vanuit uw heiligdom, in wat omstandigheden dat ook zijn, ook wanneer we ziek zijn, eenzaam, ellendig, oud of zwak. Kom ons te hulp, Heere, in de Zoon uw eeuwige liefde en dat uit genade. Amen. Bedankt ook weer nu voor uw aandacht.